Goedemorgen, mijn naam is Karin Berghuis en ik lees u de liturgie voor van vanmorgen 10 augustus. Wij beginnen vanmorgen met het zingen van lied 146 uit de eigen bundel. Ik herhaal lied 146 uit de eigen bundel. Na foto en groet zingen we gezang 457. Ik herhaal gezang 457. Daarna lezen we Spreuken 23, vers 6, gevolgd door het gedicht Part-time. Daarna zingen we Psalm 119, vers 42. Al Psalm 119, vers 42. Na het gebed volgt de schriftlezing uit Exodus 2. Nadat de kinderen een gesprekje hebben gehad en preek over Exodus 2, zingen we Psalm 94, 2, 3, 4 en 7. Ik herhaal, Psalm 94, vers 2, 3, 4 en 7. Daarna volgt de collecte voor Tua, dankgebed en voorbeden. En daarna besluiten we de dienst met zingen van herhaal 44. Ik wens u een goede dienst met ons.
Meisjes en jongens, broeders en zusters, van harte welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen voorgaat. Ook alle gasten van harte welkom. We zijn blij dat u er bent en we hopen dat u een goede tijd met ons zult hebben. En we begroeten natuurlijk de mensen die op een andere manier later of nu met ons meeluisteren. Mijn naam is Harry Lakerveld. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of in het algemeen, dan sta ik met de dominee aan het eind van de dienst daar. En dan bent u van harte welkom. Ik heb een vraag aan de persoonlijke voorbedermensen. Is dat er vanmorgen? Oké. En als er mensen zijn onder u die het fijn vinden als er voor hen en met hen gebeden wordt, dan is er de mogelijkheid. Na afloop staan er mensen bij de piano en ze willen dat graag doen met u. En dat geldt ook voor de gasten. Organist is Simon Kadijk. De collecte is voor de Theologische Universiteit van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Apeldoorn, waar wij ook onze predikanten opleiden. Vanmiddag gaat dominee Van der Dussen voor in een gecombineerde dienst met de Christelijk Gereformeerde. Het thema is dan Bijbelse vertelkunst. En als u erheen gaat, en dat lijkt me heel mooi, dan wordt u wel verwacht uw Bijbel mee te nemen. Uw eigen Bijbel. U weet vermoedelijk waar die ligt thuis. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. En daar bent u ook van harte welkom. We zingen nu lied E146. Na votum en groet zingen we gezang 457. Ik wens u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Simon speelde dit lied gedragen. En dat was mooi, want daardoor kwam de majesteit van de Heere God die in het lied bezongen wordt ook in die melodie tot uitdrukking. Majesteit. En nu in een moment van inkeer en verontmoediging onze reactie op die majesteit. Ik kies twee versen uit Psalm 119. Vers 55 en vers 97. Eerst, zelfs in de nacht, denk ik aan uw naam, Heer. En houd ik mij aan uw wet. En dan, hoe lief heb ik uw wet. Heel de dag is hij in mijn gedachten. De nacht en de dag. God is zo overweldigend groot dat hij al onze levenstijd voor zichzelf neemt en vult. En zo deze reactie, zelfs in de nacht, richt ik mij ook op u. En heel de dag. Als je dat in de praktijk toe wilt passen, kun je nerveus worden. Is de bedoeling wat de monniken doen en de nonnen, 7 maal daags, over 24 uur heen, alsmaar momenten van lofprijzing, dat laat zich toch niet combineren met het gewone leven. Ik heb een gedicht gevonden van Anton Chardon, waarin, denk ik, de strekking naar voren komt. Ik lees het u voor. En dan zingen we Psalm 119, vers 42, met zinsneden als te allen tijd, geheel mijn leven. Maar eerst het gedicht. Het heet Part-time. De duivel wil van mij een part-time christen maken. Maar God zegt tegen mij: mijn zoon, geef mij uw hart. Gods vaderliefde wil mijn hart volkomen hebben. En God zet zelf de toon. Zijn hart geeft mij zijn zoon. Laat ons nu bidden. Grote God, wij komen als mensen hier om uw majesteit te ondergaan en uw majesteitelijke geschenk weer in ontvangst te nemen. Uw hart geeft ons uw zoon. Heer, en dan wij, toch wel heel snel part-time christenen, als we niet uitkijken. Er is zoveel. Zoveel dat interessant is, onze aandacht opslokt, drukt, boeit, bezwaart. Wilt u het ons vergeven als we achterblijven bij de manier waarop u zo een majesteitelijk geschenk geeft. En wilt u door uw Heilige Geest steeds weer eraan werken dat we de weg terugvinden naar u. Zo zijn we blij dat we hier weer kerkdienst kunnen hebben na een tijd van onderbreking, niet in eigen gebouw en al helemaal niet compleet. Zien we ineens weer heel veel mensen van onze gemeente en gaan we de draad weer opnemen. En daar zijn we blij mee. We danken u dat er een tijd is als deze waarin velen de zinnen verzetten, andere omgeving hebben, soms ongelooflijk bijzondere dingen zien. En dat zo er ook afwisseling is in het leven. En nu voor iedereen, ook voor wie thuisgebleven is, de draad weer opnemen. Heer, zegen ons daarbij. Ook hier in de kerk. En laat het gebeuren dat we in uw woord allemaal ondergaan dat u ons leven aanraakt. In Jezus' naam. Amen. Bijna nooit loopt het parallel, het preekrooster en het rooster van de kinderbijbelklas. Maar even wel nu. Ik ga preken over Mozes, de geschiedenis van Mozes. En volgende week bij het begin van de nieuwe kinderbijbelklas bijeenkomsten gaat het daar ook over. Ik leg iets voor, maar ik ga niet zo hard als jullie, denk ik. Dus even blijven we parallel lopen. Ik kies uit de geschiedenis van Mozes een aantal momenten waar ik de komende maanden mee bezig zal zijn. Vandaag het moment van zijn geboorte en van zijn hemelbestormende presentatie aan Israël. En het moment van het zijspoor waarop hij terechtkomt. Exodus 2. Exodus 1 eindigt uiterst bedrukt. De farao heeft het bevel gegeven om alle Hebreeuwse jongens die geboren worden in de Nijl te gooien. Alleen de meisjes mogen in leven blijven. Hoe moet dat? Exodus 2. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind. Ze hield het verborgen 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Ze ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde. Vol medelijden, zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar. antwoordde de dochter van de farao. Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw: neem dit kind mee en voed het voor me, ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemden hem Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op. Hij zag welke zware dwangarbeid ze verrichtten en was er getuige van dat een Hebreër, een volksgenoot van hem, door een Egyptenaar werd geslagen. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar dood. Hij verborg hem onder het zand. De dag daarop zag hij hoe twee Hebreeuwse mannen met elkaar op de vuist gingen. Waarom sla je iemand van je eigen volk? Vroeg hij aan de man die begonnen was. Maar die antwoordde: wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Wou je mij soms ook doodslaan, net als die Egyptenaar? Mozes schrok. Hij dacht: dan is het dus toch bekend geworden. Toen de farao ervan hoorde, wilde hij Mozes laten doden. Daarom vluchtte Mozes voor de farao. Zo kwam hij in Midjaan terecht. En daar ging hij bij een put zitten. De priester van Midjaan had 7 dochters. Ze kwamen daar water putten en vulden de drinkbakken om de schapen en geiten van hun vader te drinken te geven. Maar er kwamen ook herders die hem wilden wegjagen. Daarop schoot Mozes hun te hulp en gaf het vee te drinken. Toen ze thuis kwamen, vroeg hun vader, Reuel, hoe het kwam dat ze die dag zo snel terug waren. Er was een Egyptenaar die ons te hulp kwam tegen de herders, antwoordde ze. En hij heeft ook water voor ons geput en de dieren te drinken gegeven. En waar is hij nu? Vroeg hun vader. Waarom hebben jullie die man daarachter gelaten? Nodig hem uit om te komen eten? Mozes liet zich overhalen om bij die man te blijven. En deze gaf hem zijn dochter Tzipora tot vrouw. Ze bracht een zoon ter wereld. En Mozes noemde hem Gersom, want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden. Ik woon in een land dat ik niet ken. Jaren gingen voorbij. De koning van Egypte stierf, maar de Israëlieten gingen nog altijd onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en hun hulpgeroep steeg op naar God. God hoorde hun jammerkreten en dacht aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob had gesloten. Hij zag hoe de Israëlieten leden en trok zich hun lot aan. Voor het begin van de preek wil ik een praatje maken met de kinderen, als ze er zijn. Kom dan naar voren. Dit is een ontzettend mooi verhaal en ik ga nou niet doen wat jullie volgende week gaan doen in de kinderbijbelklas. Dat zou niet leuk zijn, dus ik ga dat verhaal niet nog een keer vertellen voor jullie en daar met jullie over praten zoals het volgende week gaat. Ik ga alvast een beetje naar de preek toe en dat kunnen jullie best begrijpen als je eraan denkt dat je misschien wel eens hebt gefantaseerd over wat je later wilt worden. Is dat zo? Heb je daar al wel eens over gefantaseerd wat je later voor beroep wilt gaan doen? Jij wel? Vertel eens, wil je het vertellen? Jij wil politie worden. Nou, kijken of het gebeurt. Nog meer ideeën? Ja. Profvoetballer. Nou, als dat gebeurt, kunnen we jou nooit meer over het hoofd zien. Elke voetbalwedstrijd, jouw hoofd voor het scherm. Maar hou het in de gaten. Wie nog meer? Ja.
Dierenarts.
Jij wil dierenarts worden. Oh, dat is fijn voor onze hond. Ja. Wie nog meer?
Prinses.
Jij zou prinses willen worden. Ja, dat kan, hè. Als de prinsen maar verliefd op jou worden. En jij?
Cowboy.
Jij wil cowboy worden. Oh, dat is stoer. Heb je al cowboylaarzen? Kijk, het begin is er. Waarom ik dat jullie vraag, dat is omdat het vandaag in de preek ook gaat over iemand die een idee heeft van wat hij wil worden. En ik vertel jullie daarom nu het verhaaltje van Yusuf. Yusuf is een jongen in Irak. En Yusuf die wist ook wat hij wou worden. Die wou kinderarts worden. Weten jullie wat een kinderarts is? Jij weet het, vertel even. Oh. Dat is een arts die kinderen beter maakt. Wou jij ook zeggen? Bijna hetzelfde. Arts die kinderen beter maakt. Een dokter die zegt, ik ga er speciaal voor om mij met kinderen bezig te houden. Zieke kinderen. En dat is in Irak heel hard nodig. Want er zijn ontzettend veel arme, zieke kinderen. Yusuf wou kinderarts worden. En het lukte, want hij kreeg geld voor de studie en hij kon goed leren en hij moest heel lang leren, maar het lukte. En toen werd hij kinderarts en toen ging hij in een ziekenhuis werken in een stad en daar waren ontzettend veel zieke kinderen. En hij verdiende misschien helemaal niet eens zoveel, maar daar ging het ook niet om. En toen kwam er oorlog, dat weten jullie hè, Irak, daar is oorlog, dat zie je ook voor de tv, helaas. En toen gebeurde het dat de vader van Yusuf, die werd ontvoerd. Want Yusuf was christen en zijn vader ook. En daar in Irak waren hele radicale, extreme moslims. En die ontvoerden de vader van Yusuf. En heeft nooit meer wat van hem gehoord. En toen zei Yusuf, nou kan ik niet meer blijven. Ik kan geen kinderarts meer blijven. Weet je wat hij deed? Ik vraag het even aan jou. Weet jij wat hij deed? Hij ging vluchten. En hij kwam in Nederland terecht. En toen ging hij Nederlands leren. En hij vond het maar een raar land. Met zoveel kou en regen. Maar wel heel rijk. En hij zag dat hier ook wel zieke kinderen zijn. En toen wou hij hier ook kinderarts worden. En toen zeiden ze in het ziekenhuis, ja, dat kan niet, want jij hebt toch niet de goede opleiding en de goede papieren. Het kan niet. Dan zou je weer opnieuw moeten gaan studeren. Maar daar had Yusuf geen geld voor je. En toen werd hij taxichauffeur. Want hij moest toch zijn geld verdienen. En hij kon wel goed auto rijden. En dat ging eigenlijk best goed. Hij werd taxichauffeur. En hij reed een heleboel mensen rond. Soms kinderen. Naar het ziekenhuis. Denk je dat hij blij was? Hij was niet blij. Yusuf zei, dit is niet wat ik had gewild. Ik ben een vreemdeling geworden in een land dat ik niet ken. En wat ik nou jullie ga vertellen is dat er heel veel mensen zoveel verdriet hebben. En dat dan de Heere God van zich laat horen. Dus het eindigt vanmorgen niet somber. Maar we moeten wel met z'n allen even goed nadenken. Ze zijn er, zulke jongens als Yusuf. die iets willen worden en het niet kunnen blijven doen. Hij is een vreemdeling geworden. En dat zegt Mozes ook. En daarom vertel ik jullie dit verhaal, want Mozes zegt het ook. Ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Ik had het me anders voorgesteld. Het is goed hoor, schaapherder zijn. Maar ik had het anders bedacht. Nou hebben we het begin van de preek al gehad. Als jullie weer gaan zitten, dan ga ik er op de preekstoel mee verder. Dat is het bijzondere van de Bijbelse verhalen. Daar zitten onze eigen verhalen vaak in. Hoe meer je er kent en hoe beter je ze kent, hoe meer je het zult ontdekken. Dit is ook een beetje mijn verhaal. Zulke verhalen als van Yusuf, die gebeuren echt. Maar het gebeurt ook dichter bij huis. Er zijn ook jongeren hier bij ons, die kunnen goed leren, die zeggen ik ga een opleiding volgen, ik wil wat positiefs gaan doen. En dan gebeurt er iets en dan lukt het niet en dan hebben ze wel diploma en ze kunnen er geen kant mee op. Ze hebben hun diploma om bij de politie te gaan, maar op een of andere manier kan het niet. En dan worden ze iets anders. Taxichauffeur. Of maakt niet uit wat. En goed hoor. Ze kunnen ook nog met vakantie. Maar wel dat verdrietige gevoel. Dit is niet wat ik wou. Ik wou wat positiefs doen. En het komt er niet uit. Oh, dat gebeurt best veel. Mensen van nu 35... die eigenlijk iets anders hadden gedacht dat ze zouden doen. Maar het gebeurt ook in het groot. Ik denk aan kolonel von Stauffenberg, een Duitser, die in 1944 met een aantal anderen een aanslag voorbereidde op Adolf Hitler en die zijn plannen helemaal had uitgewerkt. Hij vloog meteen daarna naar Berlijn en daar had hij de plannen klaar voor een nieuwe regering die een einde zou maken aan al het bloedvergieten. Klaus von Stauffenberg, 20 juli 1944. We reden op die dag door Duitsland en voor de Duitse radio werd gezegd dat er een herdenking van hem zou komen. Want wat is er gebeurd? De tas waar de bom in zat werd vermoedelijk door iemand onder een tafel geplaatst en de bom ontplofte, maar Hitler werd alleen maar licht gewond. Hitler heeft von Stauffenberg laten arresteren en gelijk laten executeren. En bijna een jaar lang ging het moordend geweld van de nazi's door. Het lijkt ook een beetje op het verhaal van Mozes. Hij wil Israël gaan helpen tegen de dwangarbeid. Maar het loopt helemaal op niks uit. En als gelovig mens vraag je dan, Heer, waarom? Waarom moest dat mislukken? Het had zo goed kunnen zijn. Waarom kan ik met mijn talenten niet terecht? Er zit in dat verhaal van Exodus 2 bijna tragiek. Waarmee we bedoelen dat je er ook zo'n onmacht bij voelt. Mozes heeft een vliegende start. Hij staat zo ontzettend goed voorgesorteerd om leider van Israël te worden. Want hij is volbloed Israëliet. Zijn moeder heeft hem gevoed. Hij heeft geen druppel Egyptische melk binnengekregen. En hij is tegelijkertijd voortreffelijk opgeleid aan het Egyptische hof. En hij beschikt over de beste contacten. En hij weet hoe het daartoe gaat. goed opgeleid en tegelijkertijd het hart op de goede plaats. Want als die volwassen is, zoekt hij zijn volksgenoten op. Geweldig. En dan loopt dus helemaal mis. En dan moet hij vluchten. Hangt een groot aanplakbiljet op de stations. Gezocht, Mozes. 30.000 euro beloning. Verdacht van moord. En dan krijgt hij geen onaardig leven. Hij krijgt een vrouw. Hij krijgt een kind. Hij krijgt een beroep. Hij doet er ook nog wel eens iets goeds. Hij helpt herderinnetjes tegen harkerige schaapherders. Maar het is niet wat hij wou. En wat je voelt in Exodus 2. Oh, nu komt er een einde aan het regime van de farao. Dat gevoel wordt de bodem ingeslagen. Gaat gewoon door. Hitler overleeft de aanslag. De farao overleeft Mozes. Met gemak. En als die doodgaat, dan komt er wel een andere farao. Het gaat gewoon door. Tragisch. Maar zo zit het leven wel vaak in elkaar. Vol mislukkingen. Illusies. Die illusies bleken te zijn. Een hoopvol begin. Gesmoord. Wat moet je daarmee? Dan helemaal aan het eind in Exodus 2. Dan pas wordt de blik op God gericht. Hoe? Via het gekerm van de Israëlieten. Maak het niet mooier dan het is. Er staat helemaal niet dat ze gingen bidden hoor. Er staat alleen maar dat ze klaagden en om hulp riepen. Kermden. Krijsten van ellende. Het duurde te lang. En dan volgt het verhaal de richting van dat gekerm. Waar blijft dat? Dat kermen en klagen. Dat gaat naar boven. En daar is God. En die hoort het. Hij zegt, wat hoor ik toch voor verschrikkelijk gekerm. Wat doen ze die mensen aan? Wat is dat daar? En dan, hij trok zich hun lot aan. Eigenlijk nog veel kernachtiger in oude vertalingen. Hij kende hen. Hij wist wie ze waren en wat ze leden. En hij hield van ze. En hij gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God, die niet is als de horlogemaker die ooit het horloge klaar had en zei van nou loopt het verder wel. En als het niet meer loopt, doe je er nieuwe batterij in. Geen omkijken meer naar. God sluit zijn verbond. Is verbonden met zijn kinderen. En hier zit het nieuwe gevoel in. Gaat het dan toch nog wat worden? Ik maak er 5 opmerkingen over. Het eerste is dat God hier zo kenmerkend beschreven wordt. Hij is nou de God die als alle wegen doodlopen iets nieuws creëert. Het blijkt niet het einde van het boek te zijn. Het is nog maar het begin. De vliegende start was een valse start. Het eigenlijke begin is als God ziet en hoort en trouw is. Dat is zo kenmerkend voor God. Als alles doodgelopen is, en de vrouwen rouwen bij het graf, dan begint het pas. Wil je dat onthouden voor altijd in je leven? Dit is God. Als alles doodgelopen is, dan begint het pas. Onze God is de schepper die een nieuw begin maakt als hier alles muur vast zit. Het tweede is dat je je er niet over moet verbazen als het wel heel lang duurt. Jaren gingen voorbij, zegt vers 23. Letterlijk vele dagen. Niet te tellen zoveel dagen. Weer een dag. Weer een dag. En er verandert niks. Dat is het allerergste. Als dagen eentonig worden. Het verandert niet meer. Dag in, dag uit. Geloven in God vraagt om uithoudingsvermogen. Dat doodlopen, het ergste daarvan is dat dat ook nog kan duren. Het ergste is nog niet eens dat Jezus in het graf ligt, maar dat hij er 3 dagen in ligt. Dat dood dood blijft. Dat het stil gaat staan. Dat er helemaal niks meer ritselt. Dan krijg je ook dat afgrijzelijke gekerm. Heere God, we weten echt niet meer hoe het moet. En dat Heere God wordt er misschien niet eens voor gezegd. En het kan zo lang duren dat je denkt, Gods rol is uitgespeeld. Ik heb dat gevoel zelf altijd weer als ik lees over de belofte van de wederkomst. Ik kom spoedig. Ja, ik kom spoedig. Vele jaren gingen voorbij. Uitgespeeld, die rol. Dat gevoel is voorbij. Exodus 2 zegt, heb uithoudingsvermogen in je geloof. God is er ook nog. En hij is trouw. Maar het kan duren en duren. En duren. Het derde is dat God hier de draad opneemt die voor mensen te groot en te zwaar was. Mozes wil redder zijn met heel zijn hart. Maar op een of andere manier gaat het niet. Als hij zich als redder presenteert, hebben zijn volksgenoten 2 bezwaren. Het eerste is dat hij ook gewelddadig is. Misschien nog wel gewelddadiger dan de Egyptenaren. Er zit een subtiel verschil in de versen 11 tot 13. In vers 11 wordt gezegd dat er een Egyptenaar, een volksgenoot van hem, sloeg. In vers 13 wordt hem verweten. Vers 14. Wil je mij soms ook doodslaan? Net als je die Egyptenaar hebt doodgeslagen. Eerst alleen maar slaan. Ze slaan ook elkaar. Maar Mozes gaat een stap verder. Die slaat dood. En hij deed het uit de beste bedoelingen. Maar het was wel geweld. En dat vertrouwen de Israëlieten niet. En de geschiedenis geeft ze wel gelijk. Mugabe is ook begonnen als bevrijder. En nu zucht en steunt Zimbabwe onder een dictatuur die erger is dan waarvan Mugabe ze bevrijdde. Jij slaat makkelijk iemand dood, hè? Mozes. En het tweede bezwaar is, wie ben je eigenlijk? Wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld. Heb je papieren? Wie ben je eigenlijk? Kun je iets zeggen over democratische verkiezing? Kun je iets zeggen over roeping? Ja, je voelt je geroepen, het zal best. Maar wij weten niet of we dan nog wel in zee met jou willen gaan. Want je spreekt wel erg vloeiend Egyptisch. Wie ben je eigenlijk? Inderdaad, Mozes is geen geroepene. Hij heeft geen papieren. En het lijkt wel alsof Exodus 2 wil zeggen, dan komt het ook niet goed. Want bevrijden is een moeilijk werk. Redden is een bovenmenselijk werk. Dan moet je hele goede papieren hebben. Dan moet de Heere God zelf achter je staan. Anders wordt het niks. Exodus 2 zegt, eigenlijk is Mozes meer een geredde dan een redder. Zo heet hij. De dochter van Farao zegt, ik noem jou Mozes, want ik heb jou uit het water getrokken. En dan staat er ook iets van, je bent uit het water gehaald. Dat heb je niet zelf gedaan. Je bent gered. Mozes is meer geredde dan redder. En zodra hij zichzelf opwerpt en zegt, ik ga het doen, dan loopt het mis. Het wordt pas wat met redding als de Heer zegt, ga. En als de Heer op het toneel verschijnt en zegt, ik doe het. En zo heeft die lange duur ook iets van een uitleg van de geschiedenis. Het is alsof God pas na al die lange tijd ruimte krijgt. Nu loopt er niemand meer voor zijn voeten. Dat is wel leerzaam. Met de beste bedoelingen, met het grootste geloof, kun je God zo ellendig voor de voeten lopen. En redding komt er pas als hij het heft in handen kan nemen. Is er daarom zoveel stilstand in de geschiedenis? De vierde opmerking. Nadat ik heb gezegd dat God er ook nog is in zijn trouw, in zijn hart voor ons. En nadat ik heb gezegd dat geloof uithoudingsvermogen vraagt. En dat ik heb gezegd dat je God niet voor de voeten moet lopen. Zeg ik nu dat God het niet zonder mensen doet. God dankt Mozes niet af. Dat is het allerbijzonderste. God zoekt Mozes weer op. Dat komt volgende week. Mozes wordt inderdaad een redder. Die vliegende start is ook weer niet voor niks. Mozes mag inderdaad symbool worden van Gods ingrijpen. Zoals altijd weer in de geschiedenis, menselijke daden symbool worden van Gods daden. En er zit wel een enorme omslag in. In dit hoofdstuk trekt Mozes zijn plan en wordt God geacht om daaraan mee te doen. En dat doet hij niet. In Exodus 3 trekt God zijn plan. En Mozes wordt rijp gemaakt voor dat plan. Zolang wij onze plannen maken en God vragen om die uit te voeren, zullen we teleurstelling op teleurstelling meemaken. We zullen pas weer blij worden als we leren afzien van onze plannen en ons leren voegen naar Gods plannen. Toen Mozes geroepen werd, was hij 80 jaar oud. Hij had zijn leven gehad. Ik zie Klaartje naar Ko van Aller kijken. Ja, jullie voelen het, hè, wat dat is. 80. Toen pas was Mozes zover dat hij geroepen kon worden. Heb dus moed. God doet het niet zonder u. Alleen, hij voegt zich niet in onze plannen. Hij gaat ons vormen, soms ons hele leven lang, om in te groeien in zijn plannen. Dan moet je willen. Ik hoop dat u het wilt. En de laatste opmerking, dat is dat er één ding in dit hoofdstuk niet verandert en niet doodloopt. En dat is het zien met liefdevolle ogen. Dat zit in dit hoofdstuk op drie momenten. Het begint bij de dochter van de farao. Als die het mandje open doet, ziet ze het kind. En dan wordt ze geacht het kind te pakken en het in het water te smijten. Want zo heeft de farao het bevolen. En het is haar vader. Maar ze kijkt anders. Ze kijkt met medelijden. En ze trotseert de farao. Dit is zo prachtig. De dochter van de farao. Die begint met de goede manier van kijken. En het tweede moment is Mozes. Die op zoek is naar zijn identiteit. Wie ben ik? En hij is Egyptenaar en hij is Israëliet. En hij zoekt de Israëlieten. En dan ziet hij ze en dan denkt hij niet: ik ben een bofkont aan dat Egyptische hof. Wat een ellende. Maar hij ziet met datzelfde hart als de dochter van de farao. Met mededogen. En hij kiest partij. En in die lijn kijkt God. Of misschien moeten we het omkeren. Zoals God kijkt, in die lijn kijken de dochter van de farao en Mozes. Want ook God kijkt. Daarmee eindigt het. Hij zag hoe de Israëlieten leden. Een tijd terug was het in de mode om te zeggen: God kiest partij voor de armen. En daarom moeten wij dat ook doen. Dat hoor je niet zoveel meer. Zoals je helemaal niet meer zoveel hoort ook over idealisme. En toch zit er wel wat in. God bekent kleur. Zoals de dochter van de farao ook kleur bekent tegen haar vader. Zoals Mozes ook kleur bekent. Wij kunnen geen kinderen van God zijn als wij hem daarin niet volgen. Als wij terugschrikken en kiezen voor onze eigen veiligheid. Als wij bij onze geldbesteding onze oren dichtstoppen voor het gekerm. Wij kunnen God alleen maar volgen als ook wij kiezen. Misschien al wel bij je beroepskeuze. Ga je voor het grote geld? Of wil je iets doen met je hart? Ik beloof niet dat het allemaal goed afloopt. God belooft wel dat je dan zalig bent. Zalig de barmhartigen. Amen.
Laat ons zingen, Psalm 94. 2, 3, 4 en 7. 2, 3 en 4. De noodkreet over het onrecht dat maar voortduurt. En vers 7 van de belofte van Gods hulp en trouw. Psalm 94, 2, 3, 4 en 7. In Apeldoorn leiden ze dominees op. En daar gaat uw collectegeld naartoe vanmorgen. zullen nu danken en voorbeden doen. Wie van de week goed luisterde, hoorde niet alleen het enorme feestgedruis bij de opening van de Olympische Spelen in China, maar ook het zuchten en steunen van de gevangenen en de christelijke leiders die opgepakt zijn. We zullen voor ze bidden. En wie goed uit zijn ogen kijkt, ziet ook in onze steden en dorpen en ook in onze eigen gemeente mensen die gevlucht zijn en hun leven opbouwen, maar wel vreemdeling zijn in een land dat ze ten diepste niet vertrouwd is. We bidden voor ze. We bidden voor de familie Kaumau. De vader van Grita is afgelopen week overleden. Hij zal morgen worden begraven. Zij hebben een intensieve periode van afscheid nemen beleefd, die dus morgen zal worden afgerond. We willen aan Grita en Henk en hun kinderen denken. Broeder Thijs Huisman heeft in het ziekenhuis gelegen. Door communicatieproblemen weten we dat pas nu. Hij is ook alweer even ontslagen. Hij lag er voor een blaasontsteking. Speelde ook een botziekte doorheen. Hij verblijft nu in een appartement van de Zusters van Liefde. Het adres zou Irene ophangen, opprikken op het prikbord. We zullen voorbeden voor onze oude broeder doen. En Agnes Delhaas laat weten dat haar man Patrick een visum gekregen heeft, zodat zij zich nu weer gaan oriënteren op het leven en wonen in Nederland. En we zullen ook voor hen bidden. Ik ga u voor in gebed. O God, wat troostrijk is dat, dat u ziet en hoort. En dat alleen al het gekerm en het gezucht en de ontsteltenis in de ogen van mensen genoeg zijn om uw grote bewogenheid wakker te roepen. Wij prijzen u dat u de Vader van Jezus Christus bent en in hem omziet naar deze wereld. We bidden u om geloof, om uithoudingsvermogen in het geloof, als het lang duurt, als we te veel gezien hebben. Wilt u door uw Heilige Geest ons steeds weer bewegen om uw woord, uw troostwoord, uw beloftewoord serieus te nemen. En toch weer hoop te vatten. We bidden u of u acht wilt slaan op de nood van kinderen en vrouwen en mannen in de oorlogsgebieden. Zoals nu weer in Georgië. We bidden u of u acht wilt slaan op die tallozen die gevlucht zijn uit hun vaderland en die nu in onze straten wonen en soms ook van onze gemeente deel uitmaken. Heer, wilt u aan hen denken in momenten dat ze zich vreemd voelen en de heimwee en de pijn de kop opsteken en ons helpen om duidelijk te zijn in onze keuze om hen te ontvangen en daarin niet halfslachtig te zijn. We bidden u voor de verdrukten en de vervolgde christenen in China. Voor de achterkant van het theater. O Heer, vergeet ze niet. We danken u, Heer onze God, voor zoveel mogelijkheden die u ons geeft om in een land van vrijheid en welvaart opleidingen te volgen, te dromen over wat je later wil worden. Wilt u bij de kinderen zijn als ze zich weer gaan klaarmaken voor naar school gaan? En geven dat het goede bouwstenen worden in hun leven? Wilt u bij jongeren zijn die met een opleiding beginnen? Of doorgaan? Of iets overdoen? Of switchen? Op zoek om iets te betekenen? Help ze, Heer, goede keuzes maken. Breng ze op hun plek. En wilt u zijn bij al die mensen die dat gevoel van teleurstelling kennen in hun leven? Dat het niet werd wat ze hadden gedacht en gedroomd. En help ze om daarmee om te leren gaan. En om hoopvol te blijven. Vanwege u. We bidden u voor Agnes en Patrick, bij de wending die hun leven nu weer in de richting van Nederland neemt. Heer, ga met ze. Leid ze. Zegen ze. En wilt u bij broeder Thijs Huisman zijn? Als het leven zwaar wordt en de dagen belast zijn met ongemak en pijn. Wilt u zich ook over hem ontfermen? En wilt u de familie Kalmau in bewogen weken morgen zegenrijk nabij zijn? Als het afscheid van een lieve vader en opa voltooid wordt. En de tijd aanbreekt van stil terugkijken. Wij danken u voor hoe u er was in de afgelopen weken. En wij bidden u, blijft u bij ze. Blijf bij ons allen, Heer. In het lange wachten. In het verwachten. En maak waar uw verbond. In Jezus' naam. Amen.
Laat ons ten slotte gezang 44 zingen met in het laatste couplet de prachtige regels die de tijd omspannen. Van hem gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. Gezang 44, alle drie de versen.
Thank you.
genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met jullie en u allen. Voetbalveld op.